Nou, u hebt het mij niet al te moeilijk gemaakt met 4 vragen. De eerste vraag die ik gekregen heb, die luidt als volgt. De tekenen van brood en wijn bij het avondmaal spreken ook van het werk dat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Hoe kan bij een eredienst of avondmaalsviering toch nadruk worden gelegd op zijn persoon? Ja, we hebben al straks gezien dat vlees eten en dat bloed drinken niet zonder meer op het avondmaal kunnen worden betrokken, hoewel er natuurlijk wel degelijk een parallel is. Dat spreekt vanzelf. En in zoverre kun je ook bij de avondmaalsviering diezelfde vraag stellen. Wordt daar ook niet vaak te dikwijls de nadruk gelegd op het werk van de Heer Jezus, waarbij aan zijn persoon tekort kan worden gedaan? Laten we vaststellen dat je in de eerste plaats natuurlijk die twee nooit van elkaar kunt scheiden. Als hij voor ons een werk heeft verricht, dan is dat werk voor ons zo belangrijk doordat die persoon die het volbracht heeft zo belangrijk is. Er is ook geen enkele andere persoon dan hij die het had kunnen volbrengen. De waarachtige God, waarachtige mens. En omgekeerd, zijn persoon is voor ons zo kostbaar ook om wat hij voor ons gedaan heeft. Je kunt die twee niet van elkaar losmaken. Wat een persoon immers is, komt in zijn woorden en daden tot uitdrukking. Maar omgekeerd, die woorden en daden zijn alleen maar echt en waardevol als ze voortkomen vanuit een innerlijk dat ons toegewend is. Hoe komt het bij het avondmaal tot uitdrukking? Ik zou zeggen, in eerste plaats is het waar dat daar nadruk gelegd wordt op het werk van de Heer Jezus. We lezen in 1 Korinthe 11. Zo dikwijls gij dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Daar gaat het om wat hij ondergaan heeft, zijn sterven. En als de Heer Jezus zelf over de drinkbeker spreekt, dan zegt hij, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Daar gaat het om wat hij voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn bloed vergoten tot vergeving van onze zonden. Aan de andere kant, je kunt dat niet losmaken van zijn persoon. De Heer Jezus, als hij zegt, dit is mijn lichaam, dan gaat het niet alleen maar om het feit dat hij dat lichaam voor ons heeft overgegeven in de dood, maar dan gaat het er ook om dat zijn lichaam voorstelt. En zijn lichaam, zijn bloed, dat is hij zelf. Je kunt niet zeggen alleen maar dat gaat over zijn stoffelijke zijde, maar niet over zijn geestelijke zijde. Zijn lichaam, zijn bloed, gaat niet alleen maar om datgene wat in de dood is gegaan. Het gaat daarbij om hemzelf. Hij is dat brood en die wijn. Symbolisch gesproken natuurlijk. Het brood dat wij breken is dat niet het lichaam van Christus. De beker die wij drinken, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, is dat niet het bloed van Christus. De gemeenschap van het bloed van Christus. Wij kunnen dat onmogelijk van de persoon losmaken. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 dat we als wij brood breken, als we avondmaal vieren, dan moeten wij het lichaam des Heren onderscheiden. Dat wil zeggen, je moet je ervan bewust zijn dat dat brood het lichaam van de Heer voorstelt. Dat het naar hem verwijst. En je kunt dus niet anders dan als je daaraan deelneemt aan de Heer Jezus denken. En daarbij kan het gaan om zijn werk, maar dat is van de persoon niet los te maken. Die zijn met elkaar vervlochten. Laten we goed bedenken dat de avondmaalsviering in 1 Korinthe 10 vergeleken wordt met een altaar. En dat die altaarviering in het Nieuwe Testament ook de betekenis heeft van aanbidding, van lofprijzing. In 1 Korinthe 10 wordt de drinkbeker genoemd de drinkbeker der dankzegging. Daar vindt u in het Grieks dat woord eucharistie. En dat is het woord dat in de Rooms-Katholieke Kerk voor de avondmaalsviering wordt gebruikt. Want dat is ontleend aan die uitdrukking. Eucharistie betekent letterlijk dankzegging of lofprijzing. Met andere woorden, het avondmaal is een daad van herdenken, doet dit tot mijn gedachtenis. Maar het avondmaal is ook altijd lofprijzing. De beker die wij drinken is een drinkbeker der lofprijzing. En bij lofprijzing gaat het niet alleen maar om wat iemand voor je gedaan heeft. Loven, dat doe je een persoon. Je prijst een persoon. Dat kan zijn om wat hij gedaan heeft, maar het is de persoon die je prijst. Dus het gaat wel degelijk daar ook om de persoon van de Heer Jezus. Vers 68 en 69 is toch een geloofsbelijdenis van Petrus. U zei, je wordt maar eenmaal wedergeboren. Hoe kan Jezus dan later tegen Petrus zeggen, en gij als u bekeerd bent, of u bekeerd hebt? Ik meen, voor zijn lijden was deze uitspraak. Dat meen ik niet alleen, ik weet het zelfs zeker. Want het staat in Lucas 22 en ik zal het u voorlezen. Daar gaat het over de verloochening van Petrus die door de Heer Jezus voorzegd wordt. In Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders. Dan moet u luisteren wat ik gelezen heb, want daarin lijkt bijna een innerlijke tegenspraak. Als ik uw eigen vraag consequent doortrek. Hier staat namelijk, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Nou, als de Heer Jezus bidt dat het geloof van Petrus niet zou ophouden, dan wil dat dus zeggen dat hij geloof had. De Heer Jezus bidt niet, zegt niet, ik zal voor jou bidden dat je tot geloof zult komen, maar dat het geloof dat je al hebt niet tot een eind zal komen. Dus daaruit zie je dat Petrus wel degelijk een gelovige was. En toch staat er Paul achter, en jij als je eenmaal bekeerd zult zijn. En de voetnoot zegt, of teruggekeerd. Dat lijkt tegen strijden. Was hij nou bekeerd of niet? Wel, het antwoord is dat het woord bekeren, of letterlijk terugkeren, verschillende betekenissen kan hebben. En velen van u weten dat ook, want die zijn vertrouwd met de gedachte van de dagelijkse bekering. Wel, de dagelijkse bekering betekent niet dat we elke dag wederom geboren moeten worden. Dat kan maar één keer. Maar wel dat wij in ons leven ons steeds weer in het licht van God hebben te stellen. Dat we op dwaalwegen kunnen geraken waar we ons dan weer van hebben om te keren. Dus in die zin kun je ook, als je al lang wederom geboren bent, van het rechte pad afkeren en dan moet je weer terugkeren. Aan het slot van de brief van Jacobus staat het ook, broeders, als iemand van u een zondaar terugbrengt. En dan gaat het over een medebroeder die je van een verkeerde weg terugbrengt. Dat is ook een stuk bekering. Hij keert weer terug naar de goede weg. Maar Petrus was al lang een gelovige, anders kon de Heer Jezus niet zeggen, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Maar om het nog sterker uit te drukken, u ziet dat hier, maar u ziet het nog sterker in Matthäus 16. Waar de Heer Jezus vraagt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, gelukkig ben jij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dan vraag ik, is dat een wedergeboren mens die zo spreekt, die daar een openbaring van God uit de hemel krijgt over wie de Heer Jezus werkelijk is? Daar kan hij niet aan twijfelen, dat is geen enkel punt. En toch een stuk of 8 versen verder zegt de Heer Jezus tegen diezelfde Petrus, ga weg achter mij Satan, want gij bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Terwijl Petrus in zijn onschuld niets meer gezegd had dan, Heer, dat zal u geenszins geschieden, namelijk dat u naar het kruis zou gaan. Maar op dat moment liet Petrus zich gebruiken als een werktuig van Satan. En als een mens dat in zijn leven doet, dan moet hij zich daarvan bekeren. Dus je ziet aan de ene kant, Petrus was wel degelijk een gelovig, hij was wel degelijk wederom geboren. Maar niettemin kon hij, als hij niet waakzaam was, als hij niet in de weg van de Heer was, van die weg afwijken en dan moest hij terugkeren naar de rechte weg. En terugkeren en bekeren, dat is in het Grieks hetzelfde woord. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. Petrus was een gelovige, maar hij kon afwijken. En hij heeft dat ook gedaan, in de verloochening. Maar hij heeft zich daarvan ook weer mogen bekeren. Als er in de Bijbel over vuur wordt gesproken, houdt dat dan altijd een oordeel in? Zegt de derde vraag. Ik weet niet waar die vraag bij aanknoopt vanavond. Laten we maar veronderstellen dat hij nergens bij aanknoopt, maar dat u daarmee zit. Is vuur altijd een symbool van het oordeel? Dat wordt genoemd Handelingen 2 vers 3, tongen van vuur die zich op hun hoofden vertoonden, Openbaring 3 vers 18. Ik denk dat vuur vaak een beeld is van oordeel, maar lang niet altijd. Als we lezen in Romeinen 12, wees vurig van geest, dan vinden we daar een grondwoord dat ook van vuur afgeleid is. Maar waar vuur bepaald niet met oordeel te maken heeft. Vuur is een beeld ook van energie. Vuur kan verteren, vernietigen. Vuur kan kastijden door de pijn dat vuur toebrengt, zoals het vuur dat van de hel, waarvan de hel gesproken wordt. Vuur kan ook louteren. En dan kan het ook wel pijn doen, maar dan is het eindresultaat toch positief. Vuur kan louteren. En dat is toch niet altijd alleen maar oordeel. En vuur kan ook een beeld zijn voor geestelijke energie. Zoals het wees vurig van geest. Dus er zijn verschillende facetten aan het beeldspraak. Je kunt dat niet allemaal onder één noemer brengen. En dan de vierde vraag, en daar zijn we er alweer doorheen. Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt, omdat de overheid zo vriendelijk is om ons een brief te sturen of we onze organen ter beschikking willen stellen. Dat hoeft nou nog niet, maar pas als u overleden bent. Maar u moet wel nu toestemming daarvoor geven, want straks is het te laat om dat nog te doen. En daar zitten veel mensen over in. En degene die daar de vraag over stelde, verwees naar een programma van de Evangelische Omroep dat ik niet gezien heb, omdat ik 's avonds meestal, zoals hier, erop uit ben en heb ik geen tijd om naar de EO te kijken. Maar daar was iemand aan het woord die daar niet zoveel bezwaar tegen had. En de vraagsteller zei nu, u hebt nou enkele keren vanavond de nadruk gelegd op de opstanding. Die Jezus zegt, die zal ik opwekken ten laatste dagen. En als je nou zo de nadruk legt op de opstanding, dan betekent dat toch dat het lichaam waardevol is? Ja. Kun je dan wel je organen geven? En dan zeg ik ook ja, want het heeft eigenlijk bitter weinig met elkaar te maken. De gedachte dat het lichaam waardevol is, leidt er onder andere toe dat wij lichamen niet zullen verbranden, maar dat we lichamen begraven. En in dat begraven drukken we symbolisch uit dat we lichamen toevertrouwen aan de aarde, zoals een tarwekorrel in de aarde gezaaid wordt, opdat daar straks het nieuwe leven uit zal voortkomen. Maar die kostbaarheid van het lichaam betekent niet dat we ook maar één seconde denken dat dat lichaam intact zal blijven. Dat wij het lichaam waardevol vinden, blijkt bijvoorbeeld ook niet daaruit dat wij, zoals de Egyptenaren deden, dat lichaam balsemen, opdat dat lichaam maar zo lang mogelijk goed blijft. Pas geleden was ik drie weken geleden een paar decimeter van een mummie verwijderd, die 5000 jaar oud was, dat was althans de mededeling. En dat is toch wel eigenlijk een frappante gedachte, dat je dus daar vlak bij een mens bent, die zo geconserveerd is, die 5000 jaar geleden is overleden, en zo geconserveerd is. En je zou zeggen, nou, die mensen hebben grote waarde aan het lichaam gehecht. En toch komt dat geen enkele, bij de meeste christenen komt dat niet in hun hoofd op, om lichamen op die manier te conserveren. Waarom niet? Wel, je zou bijna, als je Johannes 12 vers 24 nog een ogenblikje verder doortrekt, kunnen zeggen, daar staat nu juist, die tarwekorrel sterft in de aardbodem. Die vergaat. Daar blijft niets van over. En toch door een wonder komt daar dat nieuwe leven uit tevoorschijn. Het is natuurlijk niet helemaal letterlijk waar dat die helemaal vergaat. Maar in de beeldspraak is het toch heel mooi gezegd. Die tarwekorrel sterft, daar vind je niks van terug. En in de plaats daarvan komt die plant, die aar, uit de aardbodem opschieten. Het lichaam is kostbaar vanwege de opstanding. Maar het lichaam is niet kostbaar in die zin dat wij met alle moeite proberen alle delen van dat lichaam te conserveren. Want wij weten, dat is de realiteit des levens, dat dat lichaam in de kortst mogelijke tijd vergaat. Met andere woorden, ik heb mijn hoornvliezen en mijn nieren enzovoort niet nodig in het graf. Ik hoef ook niet te proberen ze te conserveren, omdat de Heere God mij anders straks in de opstanding geen nieuwe hoornvliezen of nieuwe nieren zou kunnen geven. Daar is hij niet van afhankelijk. Hij is niet afhankelijk van mijn nieren die nog zouden bestaan. Want die zijn na een paar uur, ik zeg het maar heel menselijk en heel plastisch, al onbruikbaar geworden. En daarom is er wat dat betreft geen enkele principiële bezwaar tegen orgaandonaties. En als we even nadenken, ik zou vragen aan de mensen die daar wel bezwaren tegen zouden hebben. De statistiek heeft aangetoond dat ook onder christenen meer dan 80% van de mensen maar al te graag bereid zou zijn in een levensbedreigende situatie een orgaan van een ander te ontvangen. Dan hebben we kennelijk ineens heel andere principes. Maar als het erom gaat een orgaan te geven, dan kunnen we ineens allerlei bijbelse bezwaren tevoorschijn toveren. Want dan blijkt dat percentage drastisch gezakt te zijn. En daar mogen we toch wel eens over nadenken. Als u zou zeggen, maar wat heeft het voor zin om met mijn organen het leven van een ongelovig mens te rekken? Dan zou ik zeggen, dat is nou juist voor een ongelovig mens veel belangrijker dan voor een gelovig mens. Want naar mens gesproken Heel simpel, heel gewoon menselijk uitgedrukt. Een mens die langer op deze aarde mag leven, heeft wat zijn verantwoordelijkheid betreft des te langer gelegenheid om alsnog de Heer Jezus te leren kennen als zijn Heer en Heiland. Goed, ik denk dat het genoeg is voor dat onderwerp. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar ik heb het idee, ik heb er al vele jaren over nagedacht. Ik loop trouwens ook al vele jaren met een orgaancodiciel op zak. Dus ik praat niet theoretisch. Dat probleem is bij mij niet pas ontstaan toen die brief kwam. Ik loop al vele jaren met zo'n codiciel. Dus er ziet u aan dat het geen praatje voor de vaak is wat ik hier vertel. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Integendeel, het zal me nu alvast reden tot dankbaarheid kunnen geven als mijn organen ooit nog eens van nut zouden kunnen zijn voor een medemens. Wel, dat waren de schriftelijke vragen. Ik weet het niet, we zijn wat je vroeg. Is er iemand die nog een dringende mondelinge vraag heeft, maar niet over orgaandonatie, genoeg over gehad? Ik wil uw bezwaren zelfs niet eens horen. Ik wil dat u iets zegt over Johannes 6. Niemand. Dan zetten wij er een punt achter. Oh, sorry. Niet goed opgelet. Ja, maar dat is precies hetzelfde. De jongste dag, dat is zo'n, de vraag is dus, wat is het verschil tussen de jongste en de laatste dag? Even voor de luisteraars thuis. En dat verschil is nihil. Dat is gewoon een kwestie van vertaling. De laatste dag, of de jongste dag, dat is een mooie uitdrukking die eigenlijk betekent in de hele tijdrekening, is dat de allerlaatste. Als je op die dag bent aangekomen, dan zijn alle dagen ouder dan die dag. Want die zijn er allemaal aan vooraf gegaan. De jongste dag is dus per definitie ook de laatste dag. Het is de laatste dag van Gods tijdrekening hier op aarde. En dat is de dag eigenlijk die na het vrederijk volgt in Openbaring 20, wanneer de doden zullen opstaan en zullen verschijnen voor de grote witte troon. Dus er is geen verschil dus. Nog iemand enige toelichting nodig? Nou kan het. Mag niet meer. Nee, het is niet goed. Jan Willem wil het niet meer.